dat u nog wat aanvullende vragen heeft, maar ik maak even het rondje af. En dan, ja, mevrouw Peters?
Ja, er was nog volgens mij van u een vraag over als je niet ingezeten bent. Dan, ja? Ja?
Hey, bijvoorbeeld het Damoklesbeleid treft ook de eigenaar als een pand gesloten wordt.
Ja, klopt.
Maar als ik als, ik noem de term huisjesmelker, steeds hetzelfde allooi verhuurder in het pand laat verblijven, ja, dan heb je natuurlijk ook een structureel probleem. Je kan wel steeds die huurder wisselen, maar de eigenaar speelt daar dan ook een rol in een vorm van overlast.
Dat zal hier waarschijnlijk ook zo zijn. Maar dat moet zich nog, dat moet nog blijken in de praktijk.
Ja, ik vul hem even aan. Hè, nou goed, waar nu bijvoorbeeld wat discussie over is. En bijvoorbeeld het verhaal van de Airbnb's. Dat, je kunt je iets bij voorstellen. Daar heb je van doen met wisselende huurders. En daar kan dan natuurlijk sprake zijn van overlast. Ja goed, er wordt natuurlijk nu op, Karen zei net, op internet al heel veel gewisseld op allerlei forums. Een van de vragen die nu bijvoorbeeld voorliggen, zou je bij zo'n huiseigenaar, ik maak hem even vergelijkbaar, want dat speelt eigenlijk hetzelfde. Zou je daar deze wet... Bijvoorbeeld als er echt van structurele voortdurende overlast sprake is, zou je die dan niet kunnen gaan inzetten. Daar zijn de geleerden, en dan heb ik het even voor de juristen, nog niet over eens. Maar dat is wel een van de zaken die nu ook verkend wordt. En ik vind hem eigenlijk, als ik het heb over Airbnb, vind ik het vergelijkbaar met uw vraag.
Ik begrijp dus dat nu... iedereen zeer eager is om tot de eerste jurisprudentie in Stijn te komen. Maar ik roep u toch op om iets korter te antwoorden. Ja? Dan ga ik naar de andere kant van.
Maddy Hoessen van de DOS. In sheet 4 noemde u een aantal punten op. Die dossiervorming, is dat zeg maar bij één punt, dus dat er een gesprek is geweest met de politie, of zijn dat bij alle punten? Wanneer is die dossiervorming?
Ja.
Oh, ik heb een vraag over de beleidsregelwet aanpak woonoverlast, maar dit staat eigenlijk onder het volgende agendapunt. Dus kan het? Ja, oké.
Nee, ACDA Stijn. Ik had één vraag, die wet op woonoverlast. Wanneer die weer uitgevoerd wordt, er wordt aan de hand van de klachten van de omwonenden uitgevoerd. Of doet de overheid op eigen houtje zijn wet toepassen. Zelfs bij een huis staan we zoveel ouders iedere keer. Maar het is geen garagebedrijf, zeg maar. Maar is dan continu staan ze dus op straat. In zijn hoofdwoord, zijn oprit bijvoorbeeld. Dat is ook een soort vorm van overlast. Moet de omwonenden dan aangeven van ja. Nee, dat kan zo niet, of moet de overheid zelf daar werk van maken?
Nou, dan ga ik bij de eerste vraag beginnen. Een dossiervorming, ja, dat is afhankelijk van het soort en de aard van de overlast. Als er bijvoorbeeld een huurwoning betreft, dan is de woningcorporatie aan zet. Meestal is het een integrale aanpak. Als er ergens overlast is, dan is het nooit alleen afhankelijk van een gesprek met een wijkagent. Dan zal er altijd, als dat niet helpt, meer aanpak komen van partners in welzijn of van een veiligheidshuis. Maar je kunt niet zeggen dat alles wat hier staat altijd ingezet wordt. Dat is dus helemaal afhankelijk van het soort en de impact van de overlast.
En hoe is dat, zijn er maatstaven voor of waaruit moet dat blijken, zeg maar, in hoezeer dat is?
Ja, dat nogmaals, dat hangt af van het soort. Als het bijvoorbeeld over ernstige geluidsoverlast gaat, dan moet je daar ook de RUD bij halen. Dan zal er geluidmetingen verricht moeten worden. Heb je het over een huurwoning, dan zal de woningcorporatie aan zet moeten. Dus dat is, ja, het kan heel divers zijn. En we hebben daar nog geen ervaring in. Dus dat zal, ja, dat zal zich moeten vormen. Daar was ook nog een vraag. Ja, even kijken. Daar was nog een vraag over een beleidsregel, over de beleidsregel zelf. Oké, dan is de vraag van u nog over. Nou, Meestal is het zo dat omwonenden komen als eerste met klachten. En ik weet niet of ik dieper op de beleidsregel mag ingaan, maar ook daar is er natuurlijk, dan moet een aanvraag worden gedaan aan de burgemeester. En dus er moet een verzoek worden gedaan. En dat verzoek zal zijn door degene die de overlast ervaart. Dus, maar het is ook vaak in samengang dat ergens dat de politie komt van daar en daar is overlast. Dus het is vaak een samengang.
Nee, maar
een samengang
ik
denk
dat wel belangrijk is dat, en dat blijf ik zeggen, want ik hoor de casus voorbij komen. Ja. Dan denk je, ja, maar daar zullen nog eerst 10 straten doorgelopen moeten worden voordat je überhaupt mogelijk aan die wet komt.
Ja.
Eerst moet alles wat regulier zou kunnen, op welke basis van welke wet en regelgeving dan ook, of mediation, of gesprekken, of handhaving, of noem maar even op, zal allemaal getoetst en benut moeten worden voordat je überhaupt aan de beoordeling van de wet toekomt. En dan nog moet je kunnen aantonen dat het langdurig en ernstig overlast is.
Ja. Maar ook wat de omwoner of de klager er zelf al aan gedaan heeft om te proberen de overlast te stoppen. Want het kan niet zomaar zijn dat hij niks doet en dat hij denkt dat alle anderen het zomaar oplossen. Hij zal zelf ook moeten aantonen dat hij er zelf iets aan gedaan heeft.
Dank u wel, mevrouw Peters, voor de bijdrage. Mevrouw Kout komt erbij zitten en dan gaan we naar de APV.
Ik heb nog één vraagje, dat is niet beantwoord.
Sorry.
Ik begrijp van de burgemeester net dat in het veiligheidshuis circa 5 dossiers aan de orde zijn op woonvlak.
Ja,
het meldpunt. Waar kunnen inwoners burgers terecht indien er zaken zijn, overlast wonen en dergelijke?
U bedoelt een meldpunt als er zaken zijn met multiproblems of gewoon problemen?
Ja. Of overlast wonen.
Overlast wonen, politie. Kan. Woningvereniging, politie. Ja.
Gewoon de algemene nummers van de betreffende instanties.
Ja.
Begrijp ik.
Ja. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de APV. En ik geef als eerste het woord aan mevrouw Meijer, die zich gemeld had. Ja?
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over de beleidsregel wet aanpak woonoverlast. Er staat onder de uitgangspunten, onder punt 2, dat er gekeken wordt naar objectieve maatstaven als ernstige overlast kan worden aangemerkt. Het lijkt me wel cruciaal om die maatstaven wel binnen aanzienlijke termijn vast te stellen. En ik heb een vraag of daar al over nagedacht is of dat al uitgewerkt is.
Meneer Boers? Of een van u? Nee, meneer Boers. Ja? U geeft de antwoorden dadelijk. Zeg even de antwoorden.
Dank u wel. Ik heb een vraag. Misschien is het wel ergens, staat het wel ergens, maar ik heb het niet kunnen vinden. Wie bepaalt nou eigenlijk wanneer een evenement de A, B of C status krijgt? Ja, dat is de eerste. Ja, verder las ik iets, ik denk van ja, waarom staat dat nou in een APV? Je mag dus geen inbrekerswerktuigen vervoeren, behalve als het niet bedoeld is om in te breken, staat er dan zo bij. Zo heb ik het maar even geïnterpreteerd. Misschien kan iemand me uitleggen wat daar nou de bedoeling achter is. Nou, de hondendiscussie kennen we ook allemaal, maar wij vroegen ons ook even af, is er nou voor paarden uitwerpselen ook iets geregeld? Ik kon dat ook niet zo snel vinden. En dat was het heel even.
Mevrouw Meijer? Of daarnaast? Ja.
Yes, ja, Kai Hoefler, CMB. Ik heb twee vragen. Eentje die gaat over de wijzigingen die ze nu hebben aangebracht en eentje die ik mis. Die wat ze nu aan hebben gebracht, die gaat over 241a. Ja, ik ga niet op de inhoud in, want die is net bij de vorige ronde al besproken. Maar ik vraag me af, in welke mate is deze wijziging nou effectief? Want ik zie bijvoorbeeld als ik kijk naar de wet zelf, en dan onder E, intimidatie van derden vanuit een woning of daarbij. Ja? En in principe op het moment dat er geïntimideerd wordt, het wordt door het strafrecht wordt dat al verboden. En dat staat een gevangenisstraf op van 2 jaar. En je hebt ook bijvoorbeeld anorexie, hinder en geluidsoverlast. Je kunt een civiele vordering zetten en dan kom je bij burenrecht en je kunt strafrechtelijk, heb je genoeg aanknopingspunten. In welke mate heeft het bestuursrecht hier nou van toepassing op? Want als ik kijk naar, ja, je kan een last onder bestuursdwang, last onder dwangsom neerleggen. Ja, ik vind die minder effectief dan 2 jaar gevangenisstraf. Dus mijn vraag is, wat heeft de gemeente nou toe te voegen aan deze overlast? En de tweede vraag die gaat in op een verzoek wat wij hebben uitstaan bij het gemeenteambtenaarapparaat. Wij krijgen een toezegging dat vandaag er een wijziging zou komen en die hebben we niet gezien. En het gaat over artikel 5.8, junctus 5.9 van de APV. En die gaat over het grote voertuigen. En doen wij op het moment dat er vrachtwagens of taxibussen in een straat staan en die voldoen aan de APV. Dat zou op dit moment alleen maar een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op toegepast kunnen worden. En volgens de verandering die is toegezegd, zouden daar door de BOA's boetes kunnen uitschrijven. Ja, de vraag is die wijziging doorgevoerd? Ja, en verder... Ziet het er goed uit?
Zullen we eerst een paar antwoorden doen en dan de volgende ronde? Ja?
Hij staat aan, nou fijn. Dit is mijn eerste keer hier, dus ik ben nog niet heel erg handig in het snel beantwoorden van vragen die ik allemaal toegeworpen krijg. Maar om te beginnen met de eerste vraag... Wie bepaalt of een evenement een A, B of C status krijgt? Daar is een risicoscan voor. Dus eigenlijk voeren wij de gegevens in die wij hebben van het evenement. En daar komt uitrollen of het een A, B of C status. Ja, klopt inderdaad. En het heeft te maken met het bezoekersaantal, met alles eigenlijk, de te plaatsen objecten. De volgende vraag was over inbrekers werktuigen meenemen. Maar die heb ik niet helemaal meer helder op mijn netvlies. Zou je die kunnen herhalen? Ja, klopt inderdaad. Dat is een bepaling die wij er op die manier in hebben staan. Voor zover ik weet is dat meer een handvat om daar iets mee te kunnen.
Ja, ik pak hem even over. We hebben hem vorig jaar weer ingevoerd. Daarvoor was hij uit, met name op verzoek van de politie. Stel dat ze inderdaad iemand aanhouden en ze hebben vermoeden dat. Iemand is misschien al wat meer bekend bij de politie, omdat hij dat handwerk wat vaker verricht. Dan kan in ieder geval, door dit nu in de APV op te nemen, de aanwezigheid van het een en de persoon, kunnen ze in ieder geval iets met die zaak. Op het moment dat we het niet in de APV hebben zitten, kunnen ze er helemaal niks mee. Dus een uitdrukkelijk verzoek van de politie weer aan toegevoegd, maar dat hebben we vorig jaar al aan toegevoegd. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. Nee, maar het gaat natuurlijk om een combinatie van factoren. Dat heb ik net ook aangegeven. Dat ze natuurlijk bij een aantal mensen, ja, die zijn wat meer bekend, hebben ook wat meer geschiedenis op dat soort dossiers. En dan is in ieder geval de link of verbinding wat makkelijker te leggen, is wat terecht gezegd door Gilles. Dan heb je een aanknopingspunt waarop je in ieder geval iets verder zou kunnen. Op het moment dat we het niet opnemen, kunnen ze gewoon niks. En dat is gewoon het essentiële verschil.
Ja, de volgende vraag. Uw vraag ging over de paardenuitwerpselen, of we daar een bepaling hebben die daarop ziet. Die hebben we niet. We hebben wel een andere soort bepaling over geluidhinder van dieren, maar niet uitwerpselen. Zou hem kort toe kunnen lichten? Uw vraag.
Ja, ik had er 2. De eentje ging over in welke mate, want er is nu dat artikel 41a van APV 42a, die zet in op een bestuursrechtelijke handhaving. En mijn vraag is, wat dat nou, want je hebt een strafrechtelijke handhaving, je kunt nog een civiele vordering leggen. Dat is op dit moment veel effectiever dan een bestuursrechtelijke maatregel. In welke mate heeft het bestuursrecht nou effectief eraan toe te voegen? En de tweede, die ging in over de grote voertuigen.
Ja, ik pak wel de eerste, want die sluit eigenlijk aan bij het thema wat we ook net hebben behandeld. En volgens mij werd daar ook de vraag gesteld voor de meerwaarde. Kijk, uiteindelijk zou het kunnen zijn dat al die instrumenten die jij net opnoemt, dat die niet ingezet kunnen worden. Of dat die uiteindelijk niet leiden tot een gewenst resultaat. En dan heb je dit nog, eigenlijk als ultimum remedium, niet meer en niet minder. Dus het is eigenlijk een toevoeging aan je, zeg maar even, je bestuurlijke interventiemogelijkheden. Maar wat jij zegt klopt, maar dat is ook net uitgelegd. Je moet ook eerst al die andere dingen proberen, alvorens je dit überhaupt mag inzetten. Maar je kunt je voorstellen dat misschien iets niet leidt tot een strafzaak. Dat zou je misschien wel willen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zo zijn dat uiteindelijk je wel iets probeert op basis van een bepaalde wet, maar dat niet leidt tot een gewenst resultaat. Dus dat je eerst al die andere dingen inzet, prima. Maar dit is eigenlijk nog even zeg maar een noodverbinding die je misschien nog zou kunnen inzetten. Maar het verhaal van de effectiviteit klopt, want je moet ook eerst al die andere dingen proberen.
De vraag naar de grote voertuigen?
Dat is volgens mij gewoon nu opgenomen. Maar ik weet even niet het artikel uit het hoofd. Kijk even naar de overkant. We hebben daar een wijziging in ieder geval, ook een lengte van de voertuig. Maar dat geef ik even naar de ambtelijke adviseur.
Er is nu een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld en in dat aanwijzingsbesluit zijn locaties opgenomen in de gemeente Stijn waar de voertuigen geparkeerd mogen worden. En was dat jouw vraag?
Ja, de vraag ging meer op het handhaven daarvan. Want je hebt dus vrachtwagens en taxibussen die niet aan de APV voldoen, die er niet mogen staan, die staan er wel. En de bewoners daarvan die hebben daar overlast van. Die dienen vervolgens een verzoek in bij de gemeente van ik wil die bussen weg. En vervolgens gaat de gemeente handhaven. Maar in de zin van er komt een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. En dat is niet effectief genoeg, vindt zelfs het gemeentelijk handhavingsapparaat. Want zij hebben toegezegd dat ze willen gaan beboeten. En dat vanaf vandaag moest gepresenteerd gaan worden. En dat heb ik niet gezien. Vandaar dat ik dat verzoek of dat alsnog kan worden opgenomen.
Maar de BOA's die delen daar al boetes op uit.
Er wordt gewoon met een bestuurlijke boete wordt gewoon gehandhaafd. Oké, dan is goed. Misschien dat ik nog één interruptie mag maken op het eerste punt wat de burgemeester toelichtte. Mijn vraag is dan als je kijkt naar intimidatie van derden. Op het moment dat er geïntimideerd wordt en het OM gaat niet vervolgen, dat zij niet genoeg handvaten hebben om te zeggen van ja, die meneer is strafbaar. Hoe denkt de gemeente dan dat zij dat tot stand kunnen houden bij een rechtbank? Dat ze denken van ja goed, het OM wil er niks mee, wij kunnen er iets mee. Hoe hebben ze dat vormgegeven dat de rechter het toch gaat toepassen?
Nee, of het je lukt is weer wat anders. Dat hebben we volgens mij net ook gezegd. Dat iedereen met spanning en met heel veel nieuwsgierigheid afwacht wat uiteindelijk uit zeg maar die rechterlijke toets komt. Het zou zomaar kunnen zijn dat uiteindelijk uit jurisprudentie blijkt dat het nog veel moeilijker is dan we nu al inschatten. Maar volgens mij hebben we ook de voorkant gezegd, het is niet makkelijk. Maar je zou je kunnen voorstellen, nogmaals zelfs in een situatie waarin een OM zegt, ik heb te weinig. Want daar heb je dan over, dus ik kan niet overgaan tot strafvervolging. Dat wij door zeg maar het opbouwen van alle andere zaken misschien wel uiteindelijk tot die aanwijzingen komen. Maar nogmaals, ik denk ook dat we met elkaar ons moeten realiseren dat het ook een zeer exclusief instrument is. Maar desalniettemin denken wij dat. Ja, ik dacht. Nee, maar desalniettemin denken wij dat het gewoon als toevoeging iets zou kunnen betekenen. Vandaar ook het verzoek aan de Raad om het in ieder geval in de APV nu op te nemen, zodat ik de beleidsregel ook kan vaststellen.
Maar nu ik merk dat het werkt, dat knopje, ga ik het vaker gebruiken. Ja, aanvullende vraag.
Ik had een vraag over artikel 7, over de termijnen. Er is bepaald dat vergunningen die kunnen niet meer voor onbepaalde tijd verleend worden. Die wat een schaarste hebben, maar over hoeveel vergunningen praten we dan eigenlijk in de gemeente? Om daar een beetje te kunnen zien wat eigenlijk de impact daarvan is.
Mijn naam is René Demant, SB. Mij is opgevallen dat er dus 37, als ik het goed geteld heb, artikelen zijn vervallen in de APV. Dat vind ik dus behoorlijk veel eigenlijk. Is dat een oorzaak? Dat is vraag 1. Vraag 2. Ik lees dus over loslopende honden een hele hoop wat niet mag. Maar ik mis eigenlijk één ding. En dat is dat loslopende honden in de zin zich van behoefte ontdoen in weides. En dan heb ik het over waar koeien lopen en te grazen en dergelijke. En dat mag niet, waarom niet? Omdat dat dus miskramen kan veroorzaken bij het vee. Als die dus die uitwerpselen binnenkrijgen. Er staat nergens vermeld dat dat ook niet mag in weides.
Frank Dassen, VVD. Aanvullend op mijn vorige spreker. Ons was ook opgevallen dat binnen die APV er nu weer wat een aantal stukken geschrapt worden, komen te vervallen. Wij zijn van de mening dat er in 2010, de raadsperiode 2010-2014, door een raadswerkgroep gekeken is naar alle overbodige regels. En ja, we zien dus nu, constateren onder andere bijvoorbeeld het stoepstraatverbod, krijtverbod, ja, dat wordt nu weer eruit gehaald. En volgens mij is dat destijds een keer al aan de orde geweest.